Nemen naar de verdediging van Jezus. En het is deel 4, het is ook het slot. En we willen zo vanaf vers 41 tot 47, die acht versen wil ik met u doorlopen als het ware. En dat zijn eigenlijk mooie versen, maar laten we het eens lezen. Eer van mensen neem ik niet aan, zegt de Heer Jezus. Maar ik ken u, zegt hij. U bezit de liefde van God niet. Ik ben gekomen in de naam van mijn vader, maar u neemt mij niet aan. Als een ander komt in zijn eigen naam, want die zult u aannemen. Hoe kunt u geloven, u, die eer van elkander aanneemt en de eer van de enige God niet zoekt? Denk niet dat ik u zal aanklagen bij de Vader. Die u aanklaagt is Mozes, op wie u uw hoop gevestigd hebt. Maar als u Mozes geloofde, zou u mij geloven. Want hij heeft over mij geschreven. Maar als u zijn schriften of zijn geschriften niet gelooft, hoe zult u mijn woorden geloven? En dit waren de woorden van de Heer Jezus, we weten het nog. Er was een gerechtelijk onderzoek naar de Heer gestart. Hij was daarin hoofdverdachte. En dat is het punt waar ik wel even wil stilstaan. Jezus Christus, Zoon van God, waarachtig God, wordt in een menselijk tribunaal uitgedaagd om zich te verantwoorden. Ik bedoel, alleen al die gedachte. Hij heeft het recht volledig aan zijn kant. Het volledige gelijk is aan de kant van de Heer Jezus. En hij is de hoofdverdachte. En in dat opzicht, iedereen die daar stond zou neer moeten vallen in aanbidding. Dat was ook wat we gelezen hadden in vers 23 van hoofdstuk 5. Weten we dat nog? Opdat allen de Zoon eren zoals ze de Vader eren. Iedereen die er was, had in aanbidding moeten neerbuigen. We weten dat eens dat zal gebeuren, zoals Filippenzen dat ook zo bijzonder zegt in hoofdstuk 10, 2 vers 10. Dat de hele wereld zal belijden dat Jezus Christus is Heer en voor hem zal buigen. Maar in plaats van te buigen, starten de Joodse leiders een gerechtelijk onderzoek. En Jezus is verdachte. En ik zei het al, hij had het volle recht aan zijn kant. Hij had geen enkele... Dus er was geen enkel onrecht in hem. Denk u eens in. Op het moment dat wij ergens onrecht merken, of wij worden ergens vals van beschuldigd, terwijl wij compleet onschuldig zijn. Meestal zijn we dat niet, hè? Maar de Heer is volledig onschuldig. En de aantijgingen die op hem afkomen, zijn compleet ongegrond. Wat zouden u en ik gedaan hebben? Wat voelen wij in ons als het onrecht op ons afkomt? Wel... Alles in ons gaat de strijd aan. En wat doet de Heer? De Heer verkiest de weg van een tribunaal. Hij stapt het tribunaal binnen en verdedigt zichzelf. En we hebben drie stappen tot nu toe gezien waarin de Heer zich verdedigd heeft. Met alle langmoedigheid en barmhartigheid, zachtmoedigheid verdedigt hij zichzelf. En feitelijk wat we daar ook mee kunnen zeggen is, Jezus laat zien zoals zijn missie is, dat hij kwam niet om te oordelen, maar om levens te redden. Johannes 3 vers 17. Want God heeft zijn Zoon niet in deze wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Zie, de missie van de Heer Jezus is als niet om te oordelen. En dat zien we wederom, dat hij in de tribunaal stapt, in het gerechtelijk onderzoek, het als het ware leidend ondergaat. Maar wel leiding neemt. En hij haalde getuigen aan. Hij sprak vrij uit over zijn werk en zijn rol en zijn taak. En hij haalde getuigen aan. En daar, ik heb er vorige keer daar niet over gesproken. Maar daarin haalde de Heer Jezus eigenlijk een heel Bijbels principe uit. Aan uit Johannes hoofdstuk, sorry, Deuteronomium 19 vers 15. Dat op basis van twee of drie getuigen zou een zaak vaststaan als het ging over zonde. Zie, één getuige die iemand aanklaagt. Of bevestigd. Maar twee of drie. Dat legde gewicht in de schaal. En dat was exact wat de Heer Jezus deed. Maar hij kwam ook aan de laatste keer in vers 40 van hoofdstuk 5 tot de slotconclusie. Weet u het nog? En toch wilt gij niet tot mij komen om leven te hebben. Dat was feitelijk Jezus' conclusie. Dat was ook een streep onder zijn verdediging. Want ik heb er vorige keer ook al verteld van, wat is het vervolg? Jezus draait nu de tafel om, hij draait de rollen om. Hij verandert zijn positie totaal onverwachts van verdachte naar aanklager. Van vervolgde, vervolgt hij nu zijn tegenstanders, de mensen die tegenover hem staan. En er moet wel bij gezegd worden, dat was niet heel gebruikelijk in een rechtszaak in die tijd. Zie, in onze tijd is het dat de verdachte zijn onschuld bewijst, de vrijuitgang, that's it. Maar bij de Joden in de rechtszaak ging het over waarheid. Van alle kanten, zowel van de aanklager als de beklaagde. Van degene die schuldig als het ware stond en van degene die hem beschuldigde van een bepaalde schuld. Iedereen. Zijn woorden konden onderzocht worden of het waar was of niet. En zo konden ze iedereen van aanklager ook in een beklaagde bank geplaatst worden als het ware. En kon het tribunaal zo omdraaien van het een naar het andere. Dat is eigenlijk waar de Heer Jezus prachtig gebruik van maakt. Dat hij eigenlijk zijn rol van in de verdediging te gaan en zijn bediening te verklaren. En zijn rol en positie ten opzichte van zijn vader uit te leggen. Getuigen aan te dragen. Gaat hij nu en zegt, maar nu heb ik wat tegen jullie. Hij begint zich als het ware te verdedigen in de zin van dat hij zijn tegenstanders gaat aanklagen. En ze worden op hun verantwoordelijkheid gewezen. Ze worden daarop op gewezen. Ja, ze hebben Gods werk doorheen Jezus Christus gezien. Ze hebben Johannes de Getoper als getuige gehoord. En ze hebben hun ogen gesloten voor Gods woord. En de Heer gaat hun aanklagen op 4 punten. En u ziet die 4 punten gewoon in uw preekschema. Deze mensen die krijgen 4 aantijgingen van de Heer Jezus te horen. Dat ze liefdeloos zijn, dat ze levensloos zijn, dat ze hopeloos zijn en dat ze nutteloos zijn. Dat zijn geen kleine aantijgingen. Maar er zit een bijzondere volgorde in. En het begint in vers 41 en 42. Ze zijn liefdeloos. En dit spreekt de Heer al dus tegen hun. Eer van mensen neem ik niet aan. Maar ik ken u. U bezit de liefde van God niet. En dit is zo'n moment waar we eigenlijk even die goddelijke eigenschappen van de Heer Jezus aan de oppervlakte zien komen. Waar hij dus kan inzicht geeft wat dat hij zicht heeft op de intenties van mensenharten. Wij hebben dat niet. Wij weten niet wat iemands houding is of attitude. We moeten het horen van de woorden of de werken en dan moeten wij voorzichtig conclusies maken. Maar we mogen daar niet over oordelen. Maar de Heer kan dat en dat doet hij hier dan ook. In zijn alwetendheid toont hij dat de Joodse leiders iets missen. Ze hebben geen liefde voor God. Nou, ik neem aan en ik zet het even in een setting van een gerechtszaak. Ja, een gerechtelijke procedure. Dit moet vreemd geklonken hebben in de oren van de luisteraars. En moet het totaal onverwacht zijn voor de Joden die de Heer Jezus hier aanklaagt. Waarom? Het waren juist de Joodse leiders, de Farizeeërs, die gezien werden als meest geestelijk. Geestelijken, zou ik zelfs kunnen zeggen. Het werd gezien dat als mannen die dicht bij God leefden. Zo pretendeerden zichzelf, zo stelden zichzelf voor. En waarom? Wel, ze vasten meerdere keren per week. Ze gaven een royaal deel van hun inkomsten. Ze stopten overal op een bepaalde tijd om te bidden. En ze namen het woord van God serieus. Ze namen het woord van God serieus. Zo serieus zelfs, dat ze er een begrenzing voor hadden gesteld. Waar de grens van God als het ware was, daar stopten zij eerder. Een veilige zone. Goh, wat waren die mannen geestelijk. Wat werden die eigenlijk gezien als werkelijk geestelijke mannen die het woord van God eerden. Omdat ze nooit de grenzen opzochten als het ware, maar altijd veilig voorbleven. Ze stopten 1 stap eerder dan God. En voor de buitenwereld leek het alsof ze een diep ontzag hadden voor Gods woord. Maar is dat zo? Weet u dat een ieder die stopt voor Gods woord en daar die laatste stap die durft te zetten, ook al weet hij dat hij dat kan, die is bang voor God. Hij is bang voor God. Iemand die de volle ruimte van Gods woord niet benut. En de volle ruimte die God aan ons geeft en aan zijn kinderen in elke tijd en seizoen. Die is bang voor God. Zie, daar staan wij niet altijd bij stil. Sorry, ik moet even mijn stoel wat naar achteren zetten. Daar staan wij vaak niet bij stil. Want wij denken dat namelijk dat iemand die een grens voor Gods woord stelt. En daar heel serieus mee aan de slag gaat. Dat de mensen zijn die eerbied en ontzag hebben voor God. Dat is helemaal niet waar. Die is bang voor God. Die leeft in angst. Omdat hij niet de volle ruimte van God gebruikte. Dat was bij deze farizeeërs ook zo. Ze waren angstig voor God. Ze waren bang voor God. Dat is eigenlijk wat we kunnen stellen. En hoe uitzicht dat dan? Wel, hun geestelijk leven, dat was een geestelijk leven dat getoond kon worden op een wijze dat het alleen maar plichtsbesef uitstraalde. Een verplichting. Maar van binnen waren ze bang. Een moralistisch geloof. Dit mag, dat mag niet. En ik heb het al eerder gezegd. En ik noem dit zo in onze tijd zou dit iemand zijn die is christelijk, maar is geen christen. Hij plakt dingen aan de buitenkant om zijn leven, maar van binnen mist er iets. En wat mist er? Liefde voor de Heer. Ze missen het belangrijkste. Ze hebben God niet lief. En de Heer haalt dit aan als eerste facet. Als allerbelangrijkste waar het allemaal mee begint. Dit is de basis van alles. Dit is een van de eerste stap in het leven van een gelovige. Iemand die tot geloof komt, heeft liefde voor God. Krijgt liefde voor God. Dat is het eerste wat verandert naar een bekering. En natuurlijk hebben wij God niet volmaakt lief. En we worstelen daarmee. Als kinderen van de Heer. Maar er is een oprecht punt dat wij God lief hebben. De kern, de basis. Waar Petrus ook op bevraagd werd. Heb je mij lief, heb je mij lief, heb je mij lief. Heer, u weet het. Zie, en wie God lief heeft, bestudeert het woord van God om hem beter te leren kennen. En wie het woord van God bestudeert, die komt uiteindelijk bij Christus. Die de Vader volmaakt lief had. En in dat opzicht zegt Jezus hier in alle eenvoud tot de Joden zegt, ik ken u, u bezit de liefde van God niet. Zie, de Joodse leiders zijn liefdeloos. Dat is de eerste aantijging van de Heer. Nou, ik zou naar de tweede kunnen gaan, maar ik wil toch die vraag stellen. Hoe is het met uw liefdesleven naar de Heer toe? Bent u bang voor hem? Heeft u allerlei beperkingen ingevoerd? Of kunt u rustig zitten en tijd van fellowship met uw hemelse Vader hebben? En met de Heer Jezus Christus? Bezit u de liefde van God? Nou. Deze farizeeërs waren niet alleen liefdeloos, maar die waren levensloos. Vers 43 en 44. Ik ben gekomen in de naam van mijn Vader, maar u neemt mij niet aan. Als een ander komt in zijn eigen naam, die zult u aannemen. Hoe kunt u geloven? U, die de eer van elkander aanneemt en de eer van de enige God niet zoekt. Er zit een heel logisch patroon in. Is het niet? Wie God niet lief heeft, is niet levend gemaakt. Heeft geen geestelijk leven in zich. Is levensloos. Dat is ook de tweede aanklacht van de Heer. Jullie zijn levensloos. Zie, dat ze geen liefde voor God hebben, komt voort uit het feit dat ze levensloos zijn. Ze geloven God niet. Ze hebben hun vertrouwen niet op God gesteld. Ze verwachten het niet van God. Als je aan deze mensen zou vragen, die Joden, vertrouwen je op God? Tuurlijk vertrouwen we op God. Geloof je in God? Tuurlijk geloven wij in God. Ze zouden zelfs beledigd zijn dat je die vraag zou stellen. Geloof je wel in God? Maar de Heer haalt twee zaken aan waarom zichtbaar is dat ze levensloos zijn. En dit is de eerste. Ik ben gekomen in de naam van mijn Vader en u neemt mij die aan. Jullie zijn levensloos, zegt de Heer Jezus, omdat ik kom in de naam van mijn Vader. Als een vertegenwoordiger, als een werkelijke afgevaardigde. En een naam in de Bijbel was hoe God was. Wie hij was. En Jezus komt in naam van de Vader als een vertegenwoordiger, als een afgevaardigde met een gelijke status en een gelijke positie. Gelijk aan de Vader. In wezen. En een andere persoon. En ze nemen hem niet aan. U neemt mij niet aan. Ze nemen Jezus niet aan voor wie hij is. Wie geen liefde voor God in zijn hart heeft, is niet tot leven gekomen en heeft geen liefde voor Christus, neemt Christus niet aan. Die heeft feitelijk geen richting in zijn leven, want dat is de tweede aanklacht. Die personen zijn doelloos. Als er een ander komt in zijn eigen naam, die zult u aannemen. Zie je, het is richtingloos, het is levensloos. En eigenlijk kun je het zo zeggen, als Jezus Christus niet de richting is van ons leven, als we hem niet volgen, als we hem niet aannemen wie hij is, als hij niet het doel is, dan zijn we doelloos. Zie, en misschien in meer algemene zin. Ja? Als Jezus Christus niet de richting is, dan zet die persoon, en dan bedoel ik het wat algemener, zet de deur open om ieder ander mens te volgen. Die zal zijn hoop op mensen vestigen. Want dat is wat de Heer Jezus hier ook zegt. Als er een ander komt in mijn naam, die neem je wel aan. En dat bedoelt hij niet mee als een afgevaardigde. Oh, sorry, in zijn eigen naam. Want dat was het punt. Ja? Als een ander komt in zijn eigen naam, dat is niet eens een afgevaardigde van mij. Die zult u aannemen. En dat zijn de mensen die geloven in politieke veranderingen. In maatschappelijke verbeteringen, als die langzaam maar zeker door de politiek hun invoering zullen krijgen. En uiteindelijk, en u ziet ook wel, die zult u aannemen, dat is toekomstgericht. Wel, uiteindelijk is het natuurlijk al de valse messiassen die gaan komen, als we de eindtijd lezen, Matthäus 24. Maar uiteindelijk antichrist, die aangenomen wordt. Tegen wie zegt de Heer Jezus dat? Tegen de meest religieuze van die tijd. Die hun ogen... Die feitelijk zich voelden als een geestelijk persoon, maar het helemaal niet zijn. Want ze zijn liefdeloos, ze zijn levensloos. En hoe komt het levensloos naar voren dat ze uiteindelijk de antichrist zullen volgen? De antichrist zullen volgen. Hoe kunt u geloven die eer van elkander aanneemt en de eer van de enige God niet zoekt? Zie wie levend is, en ik keer het even om. Ja, wie levend is, keert elke keer weer terug naar God. Beter gezegd, wordt bij Gods genade elke keer teruggebracht om zich te richten op Jezus Christus. Door Gods geest gestuurd. Maar iemand die levensloos is, die zoekt de goedkeuring van mensen. Die leeft ervan, die gaat erachteraan, die zoekt dat. En die staat feitelijk, en ik heb me dat visueel wat voorgesteld, waar de Heer Jezus in het eerste vers 41 zegt, ik zoek de eer van God. Dat is feitelijk dat de Heer Jezus constant op God gericht was. Om de wil van de Vader te doen. En deze mannen, zegt hij, ja, die de eer van elkander aanneemt en de eer van de enige God niet zoekt, is feitelijk dat die compleet omgedraaid zijn. En die kijken volledig naar de mensheid. En die hebben hun rug naar God toegekeerd. Ze nemen niks van God aan. Nu is het heel makkelijk om te denken, wel, wij nemen de goedkeuring van mensen niet aan. Wij leven niet voor de goedkeuring van mensen. Het maakt ons niet uit wat de mensen over ons zeggen. Wel, dat hoeft toch niet direct geestelijk te zijn, want we kunnen heel onverschillig zijn wat de wereld om ons heen van ons zegt. Het kan een bepaalde vorm van onbehouwenheid te zijn, of roekeloos, of achterloos. Uf. Dat kan ook, hè? Die persoon is nog steeds met zijn rug naar God gekeerd. En wat maakt het verschil? Die de eer van de enige God niet zoekt. Daar begon de Heer Jezus mee. Ik zoek de eer van mensen niet, want ik zoek de eer van God. Zie, het meest cruciale van iemand die levend is, is dat hij God zoekt. Is dat hij God lief heeft. Dat hij God zoekt, omdat hij levend is. Dat hij de eer van God zoekt. Deze mensen, deze farizeeërs, is een aantijging wat die Heer hier voor hen neerlegt. Jullie zijn levensloos. Want jullie zoeken God niet. Jullie zoeken Gods goedkeuring niet. En ik vroeg mij zo af van de eer van God niet zoekt. Als wij God zoeken, als wij naar God gericht zijn, dan zoeken wij zijn eer. Dan zetten wij onszelf in zijn licht. En dan vragen we, Heer, wie zijn wij in uw licht? Kinderen van de Allerhoogste. Geliefd, begenadigd, gezegend. En dan zien we steeds meer en meer zaken waar we dankbaar voor zijn. Dan zien we steeds meer Gods barmhartigheid, Gods langmoedigheid, Gods geduld met ons, Gods geduld met onze levens en met de mensen om ons heen. Maar wie met de rug naar God toegekeerd staat, die ziet de mensen, die spreekt als de mensen. En een van de subtiele manieren die ik lijk te ontdekken en te zien is dat mensen zo gauw mopperen. Alles lijkt slecht te gaan in hun leven. Klagen. Ze mopperen wat af. Ze grommelen over de pandemie. De regels van de overheid die instelt, die zijn helemaal niet rechtlijnig, die zijn niet duidelijk, die zijn niet helder. De beperkingen zijn verschrikkelijk. En het onrecht wat hun aangedaan wordt, alleen als het gaat over zonnepanelen, dan is België te klein. Of zijn dat alleen de ongelovigen die zo spreken? Of komt dat ook uit uw mond of mijn mond? Zie, want als wij zo spreken, dan vissen wij feitelijk elke keer naar de goedkeuring van de mensen om ons heen. Ja, dat vind ik ook. Zie, om daar tegenin te gaan of een ander geluid te laten horen is veel moeilijker. Zie, we zoeken zo makkelijk indirecte bevestiging van de mensen. De Heer zegt het heel eenvoudig. Jullie zijn levensloos. Tegen de Farizeeërs. Dat is zijn aanklacht. Ik ben gekomen in naam van mijn vader en u neemt mij dit aan. Een ander komt in zijn eigen naam en die zult u aannemen. Hoe kunt u geloven? Hoe kunt u tot leven komen? U die eer van elkaar aanneemt en de eer van de enige God niet zoekt. Ze zijn niet alleen levensloos. Ze zijn hopeloos. De aanklacht gaat feitelijk een stap verder. De Joden kenden de Bijbel en ze meenden daarin leven te vinden. Hadden dat in vers 39 gelezen? Ga je onderzoeken de schriften, zegt de Heer Jezus. De Heer die bevestigt dat jullie doorzoeken de schrift. En jullie denken daarin leven te vinden, eeuwig leven te hebben zelfs. En het was voor de Joden heel gebruikelijk om veel studie te maken van Gods woord. En ze meenden dat hoe meer studie ze deden, hoe meer het leven gestalte kreeg in die persoon. Hoe meer ze als het ware in de wet van Mozes studeerden, hoe meer ze dat doornamen, hoe meer ze in staat waren ook om die uit te voeren. Hoe meer het leven van God gestalte in hun kreeg door de wet te bestuderen. Dit is wat de Heer Jezus aanklaagt in vers 45. Hij zegt, jullie zijn hopeloos. Denk niet dat ik u zal aanklagen bij de Vader die u aanklaagt, is Mozes, op wie u uw hoop gevestigd hebt. Deze mannen bestuurden eerder de wet van God constant. En daarmee kun je zeggen van, ze bestudeerden het woord van God en daar vestigden ze hun hoop op. Ze hadden hun hoop gevestigd op Mozes zelf. Er waren Joodse rabbijnen die zo ver gingen, zeiden van, als wij de wet van Mozes bestuderen en we komen voor God, dan hebben wij een middelaar, zijn naam is Mozes. Die zal voor ons pleiten, omdat wij zijn wet serieus genomen hebben. Maar de Heer is heel duidelijk. Een ieder die zijn hoop op Mozes gevestigd heeft, komt bedrogen uit, is hopeloos. En waarom is het hopeloos? Omdat Mozes hun namelijk niet het voor hun op zal nemen, niet voor hun zal pleiten, maar hun zal aanklagen. Kun je dat voorstellen? Dit is wat de Heer Jezus tegen de mensen daar zegt. Jullie zijn hopeloos omdat jullie het vertrouwen van de wet, het vertrouwen hebben gesteld op de wet van Mozes, op Mozes zelf. Dat hij voor jullie zal pleiten. Hij is jullie aanklager. Ik hoef straks niks te zeggen. Het is Mozes die jullie aanklaagt. Feitelijk waren deze farizeeërs, die stonden als het ware op de Titanic. Ja, hun Titanic. En hun Titanic, dat was de wet van Mozes. Dat waren de geschriften van Mozes. En voor hun was dat onzinkbaar, onaantastbaar. Ze vertrouwden compleet op de constructie en op de wetmatigheden. En zo gingen ze met hun Titanic erop uit. En ze waren onzinkbaar. Nou, wij weten wat er met de echte Titanic gebeurd is. Bij de eerste reis ging het al naar de bodem van de oceaan. Ze hadden hun hoop op het verkeerde gesteld. Zie, hoop vinden in de wet. Leven vinden in de wet. Wie dat zoekt, komt bedrogen uit. Die is hopeloos. Zie, en waarom? Wij denken namelijk nog eens regelmatig dat de wet ons helpt om bij God te komen. Of in ieder geval zonde indampt en beperkt. Moet u eens meegaan naar Romeinen hoofdstuk 5 vers 20. Romeinen hoofdstuk 5 vers 20. En daar staat het volgende. Maar de wet is erbij gekomen zodat de overtreding toenam. En dit gaat niet zozeer over dat zonde zichtbaar werd door de wet. Nee, de wet werd gegeven en de zonde nam gewoon toe, nam exponentieel toe. Er kwam meer ongerechtigheid door de wet. Het damde, het beperkte als het ware de zonde niet. Het was geen begrenzing. De wet bracht meer zonde, veroorzaakte meer zonde. Het deed de zonde toenemen. Galaten 3, vers 21b. Want als er een wet gegeven was die in staat was leven te maken, dan zou de gerechtigheid werkelijk uit de wet zijn. Wat is het tekort van de mens na Genesis 3? Gerechtigheid. Wij missen volmaaktheid, wij missen perfectie, wij missen recht zijn. In onze Bijbel is dat gerechtigheid. Als wij dus leven zouden ontvangen, als wij perfectie zouden ontvangen door de wet, zegt Mozes, dan heb je een verkeerd beeld. Dan zou die door de wet komen, maar dat is niet gebeurd. Dan zou Christus voor nutteloos of voor nop gekomen zijn. Dan was er geen kruis, dan was er geen bloed nodig. Gerechtigheid komt niet door de wet. Het is geen bron van leven. En weet je wat het punt ook is, wat Paulus hier wil maken in deze versen en nog andere versen. Dat is bijna een studie op zich. Die ik graag eens een keer met u zou doornemen. De wet bekrachtigt niemand in gehoorzaamheid. De wet bekwaamt en bekrachtigt niemand om zonde uit te delgen in zijn hart. Het enige wat de wet doet is zonde veroorzaken en zonde vermeerderen en zonde zichtbaar maken. De Joden menen als het ware dat ze op het dek stonden van de wet van Mozes, onaantastbaar. Maar het eindoordeel hadden ze geen hulp van Mozes. Die voor hen zou pleiten, maar was hij de aanklager geworden. De Heer draait het compleet om. Iedereen die op Mozes vertrouwt, wordt aangeklaagd. De wet veroordeelt iedereen. Zie je, dit is het grote punt. Die we zo vaak vergeten. De wet biedt geen hulp. Wat is onze enige hoop? Als je gaat kijken naar de Heidelbergse catechismus. Een prachtige geloofsbelijdenis met vraag en antwoord. Waar je zo doorheen kan. Waar je heerlijk je kan ze zo vinden overal. Waar je je geestelijke tijd mee kan opbouwen. Die je aan je kinderen kan onderwijzen. Wat is de eerste vraag waar de Bijbel, waar die catechismus mee begint? Wat is onze enige troost? Zowel in leven als in sterven. Nou, troost kunnen we beter, en misschien ook wel beter vertalen als hoop. Wat is onze enige hoop? Dat is wat in het Engels vaak vertaald wordt. What is our only hope in life and death? Jezus Christus. Dat is ook hoe Paulus Jezus omschrijft in 1 Timotheüs hoofdstuk 1 vers 1. Jezus Christus, onze hoop. Zie, het is alleen door het evangelie van Gods genade en door de kracht van Gods geest dat wij leven vinden en geestelijk groeien en bekwaamd en bekrachtigd worden om zonde af te leggen. Dat is ook waarom wij zeggen van, dat is ook waarom Paulus zegt, ik predik Christus en hem gekruisigd. Hij predikt geen wet. Omdat dat geen hoop geeft. In de wet is geen hoop. Iemand die daarop vertrouwt is hopeloos. Daarom is de hele wereld ook hopeloos. En ik had net de uitnodiging geplaatst dat ik opensta voor heel veel ondersteuning en bevestiging en vermaning of aanvulling in mijn prediking. Maar als iemand aan mij vraagt, Erik, kun je praktisch spreken? Dan zeg ik, maar ik preek Christus. Alles is te vinden in Christus. Wat wilt u nog meer? Ik bedoel, in het Engels is het zo mooi. Filippenzen 1 vers 21. To live, for me to live is Christ. For me to live is Christ. Alles wat Paulus zegt, alles waar ik voor leef en alles in het leven wat ik nodig heb, vind ik in Christus. En dan zegt hij, ja, maar er zijn heel veel principes die daarnaast ook gegeven worden in de Bijbel, die ons kunnen helpen. Maar die leiden allemaal terug naar Christus. Ze vloeien allemaal voort uit Christus. Zijn persoon, zijn werk, zijn wezen, zijn daden, zijn doen, zijn woorden. Alles in ons leven is verbonden met Jezus Christus. Dat is onze hoop. Het evangelie, het goede nieuws is onze hoop. Dat is ook het enige waar we moeten verkondigen. En daar dwalen we soms zo snel vanaf, dat vergeten we zo snel. Ik bedoel, in de opvoeding van de kinderen, wat prediken we? We prediken de wet. Dit mag niet, dat moet, zus moet, zo moet. En soms blijven we daarbij hangen. Wat zeggen we tegen onze ongelovige kinderen die ouder zijn? Misschien de deur al uit. Of wat zeggen we tegen onze ongelovige vrienden? En ik citeer gewoon wat dingen die ik in de voorbije maanden voorbij heb zien komen. Ik ben blij dat onze kinderen trouwen. Dat zijn ongelovige kinderen. Want dat is wat God wil. Alsof ze een stap dichter bij God zijn als ze trouwen. Alsof de wet van God hun kan helpen om hoop te geven. Er is geen hoop in de wet van God. En ik begrijp het, er is een verlangen van elke ouder dat de kinderen die weg volgen. Maar dat is niet hun nood, daar vinden ze geen hoop. Een ander voorbeeld, en ik spreek met diep respect omdat ze uit mijn eigen mond kunnen komen. En sommigen zijn uit mijn eigen mond gekomen, wees me niet bang. En zullen misschien nog komen in zwakke momenten. Ik heb mijn ongelovige zoon duidelijk verteld dat intieme gemeenschap met zijn vriendin voor het huwelijk niet mag. Is dat hoop? Nee, dat is hopeloos, want de wet bekrachtigt niet. Je legt een wet neer, je plaatst hem onder het juk van de wet, maar een ongelovige is totaal onbekwaam om zich daar aan gehoorzaam te laten zijn. Als het al is, dan is het een bepaalde reform dat hij zich kan weerstand kan bieden. Maar het is geen liefde voor God. Het is niet een leven van God. Hij is nog steeds hopeloos. Of gewoon in ons eigen dagelijks leven. Ik moet beter mijn best doen en mij meer inzetten, zodat het huwelijk bijeen blijft. En we grijpen naar de wet. De wet bekrachtigt niet. De wet geeft geen leven. De wet is hopeloos in ons leven, want het doet niks dan alleen maar onschuldig verklaren. En als ik hiermee gekwetst heb, dat is niet mijn bedoeling. Maar met een ongelovige, naar een ongelovige, daar kunnen we niet van verwachten dat als wij de wet daar brengen, dat ze dat kunnen gehoorzamen. Dat gaat niet, mensen. Dat gaat niet. De enige hoop die wij kunnen bieden is Christus. Christus is onze enige hoop. For me to live is Christ. Dat is precies wat de Heer Jezus ook aan deze mensen vertelt. Ik moet even een paar bladzijden terug om het nog eens te lezen. Ik denk niet dat ik u zal aanklagen bij de Vader. Maar die aanklacht is Mozes. Op wie u uw hoop gevestigd had. Op wie u uw hoop gevestigd had. We houden de ongelovigen de spiegel van de wet voor. En als ze daarbij blijft, mensen, dan plaatsen we hen als het ware naast de farizeeërs. Op de Titanic die zinkende is. De Titanic van de wet van Mozes. En we laten ze achter zonder hoop. De Heidelbergse catechismus. Wat is vraag 3? Waaruit kent u uw ellende? Uit de wet van God. Waaruit kent u uw ellende? uit de wet van God. Waarin kennen wij dat we hopeloos zijn? Uit de wet van God. Zie, dat is het tegenovergestelde. Wat de fariseërs geloofden. Zij roemden in de wet. Zij hadden hun hoop gevestigd op de wet. De wet brengt geen hoop. De wet is geen bron van leven. En de wet bekrachtigt niemand om zonde af te leggen. Dat is de derde aanklacht van de Heer. Ze zijn hopeloos. Maar als laatste, ze zijn ook nutteloos. Nutteloos. Als u Mozes geloofde, zou u mij geloven. Want hij heeft over mij geschreven. Maar als u zijn geschriften of zijn schrijven niet gelooft, hoe zult u mijn woorden geloven? Liefdeloos, levensloos, hopeloos, nutteloos. Dat is een logische volgorde, is het niet? Deze leiders, deze geestelijke leiders, zijn feitelijk helemaal aan het eindstation beland. En waar de Heer van zegt, wat moeten we nog meer zeggen? Mozes heeft geschreven. En Mozes geloof je niet. Mozes heeft over mij geschreven. Wat ik zeg is gelijk aan Mozes. We staan op hetzelfde niveau. En feitelijk wat de Heer doet, hij haalt zelfs in vers 46, haalt hij Mozes aan als zijn laatste getuige. In zijn rol als aanklager. Als u Mozes gelooft, dan zou u mij geloven. Want hij heeft over mij geschreven. Draagt de Heer nog aan als zijn verdediging. Hij heeft geschreven, Mozes heeft geschreven over iemand die leven bracht. Iemand die zou sterven en de dood zou overwinnen. Die voorschaduwde dat er een lam zou komen die geslacht zou worden. Hoop. En leven. En Mozes' woorden zijn niet gelijkgesteld met de schrift. En Jezus' woorden staan op hetzelfde niveau als dat van Mozes. En dat is de vierde aanklacht van de Heer. Ze geloven de woorden van Jezus niet, want ze geloven de woorden van Mozes niet. En omgekeerd. Ze geloven de woorden van Mozes niet, dus geloven ze de woorden van Jezus niet. Zo nutteloos zijn ze geworden, dat ze gewoon niks meer kunnen. Dat ze de Bijbel niet eens meer doorgronden. Ze hebben het boek van en het woord van God in hun hand, maar ze begrijpen er niks van. En wat is het mooie? Nee? Dat er alleen leven te vinden is bij de Heer Jezus Christus. Heel de schrift, en ik heb dat vorige keer ook al gezegd, leidt ons naar Jezus Christus. Wie dat mist, heeft geen liefde voor God in zich. Is geestelijk niet levend. Heeft geen enkele hoop op een goede toekomst. En zal een volkomen nutteloos leven leiden. Maar wie dat ziet en wie dat vindt, wie Christus de rode draad doorheen de schrift vindt, die vindt, en die krijgt, kan ik beter zeggen, de liefde van God in zijn hart. Die wordt levend gemaakt. Die krijgt hoop voor de toekomst. Wat de Heer Jezus ook zo mooi gezegd had. Dat hij ook zei van, ze zullen naar mijn stem horen als de Heer over het oordeel gaat spreken in vers 28 en 29 van hetzelfde hoofdstuk. Dan zullen de graven opengaan en ze zullen mijn stem horen en ze zullen uitgaan. Die het goede gedaan hebben, die mij geloofd hebben, mijn woord, die zullen het eeuwige leven ontvangen en ingaan. Die hebben hoop. Wel, als je dat ziet, dat Christus alles is, dan is mijn enige vraag die hierover blijft, wat zoekt u in het leven? Wilt u een nuttig leven? Dan is het heel eenvoudig. Heb God lief. Heb God lief. Zorg dat het eerste is waar je op richt. Dan komt er vanzelf leven en dat komt voort uit het leven wat in uw hart zit. En dat leven krijgt gestalte, Christus krijgt gestalte in u. En u krijgt hoop. En u wordt bevestigd dat u van nut bent. Als een levende steen door de Heer gebruikt wordt daar waar u zich ten dienste stelt van de Heer, van zijn gemeente. Om gewoon te dienen. Om u te laten gebruiken. Om u te laten verbruiken. Heeft u de Heer lief? Hebt u leven ontvangen? Hebt u werkelijk de hoop die in Christus is? Want leven is Christus. Dat was de Heer en de vier aantijgingen die hij naar de Joden gaf. En daar rondde de Heer zijn eerste gerechtelijke procedure mee af. En zo sluiten wij ook af. Mag de Geest u ook verder hierin leiden. Vader, wederom zijn we geconfronteerd met wie u bent, wie uw Zoon is, en dat wij staan in zijn licht. Laat ons zien wie wij zijn, wie wij werkelijk zijn, Heer, van binnen. Toon ons, Heer, waar wij onverschillig zijn en bij u vandaan gegaan zijn en u de rug hebben toegedraaid. Geef bekering in onze harten. Heer, laat ons Christus zoeken. Heer, en niet zomaar eenvoudige principes of snelle helpdingen, Heer, of zelfhelpgroep, of, maar dat we u zoeken. Dat we u zoeken, Vader. En als we u willen zoeken, dan moeten wij naar de Zoon gaan. Want wie de Zoon heeft, heeft de Vader. En wie de Vader heeft, heeft het leven. Vader, mag zo dan ook die hoop in ons gestalte krijgen. Versterk onze hoop, bevestig ons dat wij een hoopvolle toekomst hebben. Maar ook dat wij hier vol hoop zijn. Hoop richt zich op de toekomst, Heer. Geloof is richt zich op het verleden en het heden, maar hoop ligt in de toekomst, Heer. Heer, met hoop en ons aangezicht op u gekeerd, Heer, hoeven wij niet te mopperen, hoeven wij niet te klagen, Heer. Mogen we wel oprecht met u wandelen en onze harten bij u uitstorten en onze zorgen, Heer, die wij hebben, voor u bekendmaken. En onze strijd, Heer, met u delen. Maar vanuit de hoop dat u doet wat u wil. Dat u in ons laat zien wie Christus is voor ons in het dagelijks leven. In elk facet. Zodat wij, Heer, van nut zijn. Zodat wij een nuttig leven hebben. Heer, dat is misschien geen gemakkelijk leven. Dat is geen mooi leven. Dat is geen gepolijst leven, om maar te zeggen. Maar Heer, daar gaat het niet om. Het gaat er niet om, Heer, dat wij eer van anderen ontvangen, hoe ons leven is opgebouwd en ingedeeld, maar dat wij ons richten op u en dat wij uw eer zoeken en uw goedkeuring en uw behagen. Heer, leer ons zo zijn. Als de psalmist in Psalm 1 ook zegt, Heer, dat de rechtvaardige, Heer, zo gezegend is. Gezegend, want daar begint de psalm mee. Mag ik het eens even opzoeken, om mijn gedachten daar eens even op te zetten. Welzalig, gezegend is de man die niet wandelt, Heer, in de raad van de goddelozen. Heer, want die kan niet staan in de weg van de zondaars. Die zit niet permanent, Heer, in een kring met spotters. Maar die heeft behagen aan uw woord. En overpeinst die dag en nacht, Heer. En dat woord leidt naar Christus. Dat wij inderdaad ook zeggen, Heer, werk in ons. Dat wij Christus overpeinzen en wat dat in ons dagelijks leven moet doen. Oh, wij willen graag bite size. Quick fix. Short statements. Christus is zo kolossaal dat het bijna ongrijpbaar is. Maar juist dat is hetgeen waar wij op moeten mogen mediteren. Te leven is Christus. Vader, dank u wel voor deze tijd. Uit genade. Amen.